Welkom bij de 22e podcast van Fysio Topfit, seizoen 3, aflevering 8 van Topfit op de Kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij, zoals altijd, de goedlachse Derrel. Zie je, daar gaat hij al.
Standaard.
Leuk dat u luistert. Vandaag bij ons aan tafel, Derrel, Loes Maurits.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Loes. En Loes is POH GGZ bij de praktijk van dokter Kallan uit Boskoop. Ja, heel goed. Ja. En misschien doe je nog wel meer, maar dat gaan we nu horen. Want Loes, zou jij je willen voorstellen?
Ja, nou, goedemorgen. Bedankt dat ik hier mag zijn.
Overigens, als dit mensen dit 's avonds luisteren, is het geen goedemorgen meer.
Goeiedag. Dus,
maar dat is niet erg. Nee, gaan we door.
Mijn naam is Loes Maurits. Ik ben van oorsprong sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dus heel erg in het verleden heb ik verpleegkunde gedaan. Ik ben gespecialiseerd in de psychiatrie. En daar dan nog weer een specialistische opleiding in gedaan. En in de GGZ werkzaam
doe
geweest,
maar.
Heel lang geleden. En nu werk ik sinds 4,5 jaar hier bij de huisartspraktijk Kallan. En dan ben ik niet in dienst bij Kallan, maar bij Medius. Maar goed, dat is niet zo interessant.
Nee.
Als POHGGZ, en dat staat voor praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. En wat doe je dan?
Precies. Wat houdt dat dan in?
Ja. Ik zou bijna zeggen, dat weet niemand. Nee, het idee is dat...
Dat moet nog uitgevonden worden.
Als iemand bij de huisarts komt en er zijn emotionele of mentale problemen of disbalans, dan worden ze naar mij doorverwezen. En dan doe ik een intake. En in die intake kijk ik dan samen met de patiënt. Wat speelt er? Wat heb je nodig? Ben ik degene die jou dat kan geven? Of ga ik je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een geestelijke gezondheidszorg? Of
een psychosomatisch fysiotherapeut
zoals Derrel. En dat dan in mijn hoofd vooral als ik denk dat er heel veel lichaamsgerichte klachten zijn. Ik denk namelijk heel erg dat we één zijn. Dus dat het niet alleen maar in het hoofd zit of alleen maar in het lijf. Maar dat dat samenhangt. Ik werk ook wel graag samen met Derrel. Omdat ik denk dat wij complementair aan elkaar zijn. Dus elkaar net iets anders doen, maar heel mooi aansluiten.
Ja.
En soms is het echt heel duidelijk dat het... een dijk van een depressie is, of bijvoorbeeld een psychose, en dan weet ik eigenlijk al dit. Nou, er moet in ieder geval medicatie bij, of dit is zo complex. Dit kan ik niet bieden met iemand één keer in de 2 of 3 weken, een half uur, 3 kwartier, soms een uur zien.
Mm-hmm.
Dan ga ik vrij snel over tot een doorverwijzing. Vaak is het eerste gesprek nog niet zo heel duidelijk, en dan gaan we samenwerken. En daarin zeg ik altijd ook tegen de patiënt. Wat ook in het gesprek, eerste gesprek, heel belangrijk is, voel je een klik. Want als je denkt, wat een raar mens die Loes, moet je dat eerlijk zeggen, want dan ben ik het niet voor jou. Want ik denk dat dat in mijn vak en in heel veel vakken belangrijk is, dat als je intuïtief voelt, dit is het niet, of ik vind haar gek of ik vind haar raar, dan wordt het hem niet.
Nee.
En dat is prima, kan ik hebben, vind ik ook niet een persoonlijke aantijging, maar dan ga ik dus wel graag...
Je kan toch ook niet met iedereen door één dag,
nee,
heeft toch ook helemaal niet?
Dat hoeft helemaal niet, maar veel patiënten durven dat niet te zeggen. Dan denken ze dat ze mij kwetsen en dan blijven ze weg. En dan denk ik, ja, doei.
Daar hebben ze zichzelf mee dan.
Ja, zo zonde.
Ja.
Dus dat is een beetje wat ik doe. De huisarts die kan iedereen naar mij verwijzen van 0 tot 100.
Okay.
Eigenlijk ook alle problematiek, omdat de huisarts heeft soms gewoon niet de tijd... of de breedte van vragen stellen die ik kan hebben. Dus soms is het ook al in één gesprek heel duidelijk van... ik ga dit teruggeven aan de huisarts of ik ga... met de huisarts overleggen, dit past niet bij mij. Ik kan niet bieden wat er nodig is. Wat wordt een vervolgstap? Dat weet ik ook niet altijd. En dan zeg ik dat ook hardop. Ik ga met je meedenken.
Ja.
Maar ik heb nu nog even geen antwoord.
Ik heb nu nog geen oplossing. Nee. Het is een beetje een open deur, maar is het druk?
Ja, het is druk.
Zie je een toename?
Ik zie een toename. Ik merk dat ik aarzel omdat de praktijk ook aan het groeien is. Dus we hebben ook gewoon meer patiënten. Dus je hebt ook meer klanten, zou ik maar zeggen. Patiënten voor mij.
Mm-hmm.
Je ziet ook wel dat het toeneemt. Ik denk om 2 redenen. Omdat de wereld heel hard draait. En we eigenlijk het niet goed kunnen bijbenen. Dus mensen allemaal aan het vast... Nou, niet allemaal. Veel meer mensen denk
ik heb soms wel het idee allemaal, hoor.
Ja, allemaal. Maar dan mag ik het als een taaloverschrijding, zou mijn man zeggen.
Oké.
Niet altijd en allemaal.
Oké.
De wereld draait gewoon hard. En we moeten het bijbenen. En ik denk eigenlijk stiekem dat we dat niet kunnen. Dus veel meer mensen lopen vast. Ik denk ook dat we veel meer aan het psychiatriseren zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast zijn de wachtlijsten binnen de specialistische GGZ dramatisch. Dus als er echt dikke shit is, dan kom je gewoon van een wachtlijst van 8 tot 12 maanden.
Ja. Bizar, mensen, hè?
Ja, echt bizar. En in theorie moet ik ze dan afsluiten. Je staat op een wachtlijst succes verder. Nou, dat doe ik niet, want je gaat niet voor niks naar de GGZ. Ja, soms wel, hè. Soms is het heel duidelijk, maar ik hou vinger aan de pols. Ja. Ja.
Wanneer zeg jij van, joh, je hebt iemand gezien en dat je zegt van, goh, dit wordt een GGZ-traject. Wat is jouw screening daarin? Hoe weet je dat iemand GGZ... Want de meeste mensen die ik spreek, en je noemt de term GGZ, nou echt, het eerste wat zij denken is van, ik ben toch niet gek? Dat is vaak wat zij altijd...
Ja. Dat wordt ook al gedacht bij POH GGZ, hè?
Oh, bij de POH GGZ ook?
Ja, want daar zit ook het woord GGZ. Ik ben toch niet gek, dus ik probeer altijd maar gewoon... eerst maar eens te normaliseren dat je allemaal ook wel eens onzeker bent en dat het helemaal oké is om daar eens een hulp te zoeken. Wanneer vind ik het GGZ? Ik vind dit een beetje een tricky vraag, omdat ik denk dat dat wel een beetje verschilt per POH GGZ. Omdat ik zelf uit de GGZ kom en heel veel ervaring heb in mijn vakgebied, kan ik ook wel, denk ik, soms meer behandelen dan iemand die een andere achtergrond heeft. Maar GGZ is het absoluut als er psychose is. Dus dat je dingen hoort, ziet, ruikt, proeft die er eigenlijk niet zijn, of dingen denkt die niet waar zijn. Ik had laatste meneer en die zei, ik ben nu bij jou, maar ik ga nooit meer naar huis. Dacht ik toen, wel heel normaal gesprek tot die tijd. Want het gebouw is omsingeld door 23 ME'ers. Nou, dan heb ik geen twijfel. Dan dit is echt niet waar. Ik hoef niet eens te twijfelen. Soms zit ik ernaast.
Want het waren er 24.
Het waren 24, ja. Precies. En het waren geen ME'ers, maar van die hele lekkere politie allemaal. Maar dan ga ik eigenlijk gelijk doorverwijzen naar de GGZ. En dan maak ik daar ook een acuut van. Of een subacuut. Hij was niet suicidaal, want suicidaal is ook een doorverwijzing.
Dat is echt acuut.
Acuut, ja. Als iemand echt, als ik binnen nu en 24 uur zorgen heb over of je nog veilig bent voor jezelf of je omgeving. Als ik daar twijfel over heb, dan afleg ik dat altijd met de huisarts. En dan verwijzen we acuut door. Dus dan wordt iemand binnen 24 uur gezien door de GGZ. Mm-hmm. En subacuut is als je denkt, nou, het gaat nog net, maar het ijs is zo dun dat ik niet weet wat er over 10 dagen gebeurt. En subacuut moet binnen 2 weken gezien worden. Ik verwijs ook door naar de GGZ als er bijvoorbeeld een depressie is en een piepklein kindje in huis. Of als er heel veel complexiteit is. Dus ik zie en een depressie en een hartstikke traumatische jeugd. En dan heb ik het niet over... ik viel van mijn fiets en ik heb nog steeds een zirikneerskeer aan denk. Maar
ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kunnen verzinnen wat traumatisch is. Ja.
Dus de complexe dingen, die verwijs ik door.
Ja, en hoe heb je een beetje cijfers van wat jij ziet dan? Hoeveel procent van jouw patiëntenpopulatie stuur jij door naar de GGZ? Even natte vingerwerk,
1%,
hoor.
1% denk ik.
1%, oké.
Okay. Ja. Ja.
Dus die 99%, daar ga jij echt zelf mee aan de slag.
Nee, en van dat is dan echt de GGZ met complexe psychiatrie, mm-hmm. Dus de specialistische GGZ. En je hebt dan ook nog de basis GGZ.
Ah, er zitten allemaal etappes.
En dus de SGGZ, zoals dat heet, dat is eigenlijk supercomplexe psychiatrie. En de basis GGZ, dat is bijvoorbeeld als ik wel trauma zie, wat ik niet in 1 of 2 keer, en wat je niet met gesprekken of met traumatherapie in de huisartspraktijk kan oplossen, maar waarvan ik denk, oh ja, daar moet echt iets complexere. Het is enkelvoudige psychiatrie. Zoals bijvoorbeeld de burn-out die gecompliceerd wordt doordat er ook een alcoholverleden is of een traumaverleden. En dan moet wat kleine EMDR in of wat structureler cognitieve gedragstherapie. Dan was ik naar de basis GGZ.
Ja, precies. Ja.
En de basis GGZ heeft ook lange wachtlijsten. Maar dan hebben we denk ik over 5 maanden gemiddeld of zo.
Ja, ook lang, maar
ja, even, wat vind je daar nou van, die psychologische staat in Nederland? Overal wordt het drukker, mensen krijgen meer klachten, krijgen meer indicaties. Nou, dat loopt helemaal vast. Dat loopt bij de huisarts vast, dat loopt misschien bij jou wel vast. Ja. En misschien nog wel belangrijker, bij de uiteindelijke eindgebruikers, hè, de GGZ, de psychologen, de psychiaters.
Belangrijker bij de patiënt zelf. Of bij de patiënt zelf. Het is super sneu dat je hulp nodig hebt.
Als jij nu al zegt, we hebben tussen de 5 en de 12 maanden zeg maar een wachtlijst.
Ja.
Hoe is dat op te lossen? Ik snap dat jij misschien ook het ei van volumes niet hebt, maar is dat gewoon een kwestie van meer geld? Is dat een kwestie van meer specialisten, meer opleiding, betere opleidingen? Of moeten we gewoon met de hele maatschappij eens even normaal gaan doen?
Nou, dat denk ik stiekem. Het is natuurlijk allemaal een beetje. Ik denk dat we als maatschappij wel echt doordraaien. Mm-hmm. En dat we gewoon veel moeten en veel willen. En als we dan naar social media gaan kijken, we zijn moe, we gaan hangen, we gaan social media kijken. Los van het feit dat er heel veel prikkels voor het brein zijn, waardoor je eigenlijk niet uitrust. Ga liever een puzzel leggen of vogeltjes kijken of zo. Ik denk dat dat voor het brein beter herstel levert. Maar social media laat bijvoorbeeld ook zien dat je altijd, nou, als moeder, ik ben moeder, ik moet er altijd goed uitzien. Mijn kinderen moeten er goed uitzien. Ze moeten altijd hun huiswerk af hebben. Ze moeten eigenlijk allemaal naar het VWO.
Het ideale
druk is
beeld.
Ook hoog. Want je zet niet op social media, tering, wat een kutdag. Ik wou dat ik geen kinderen had gekregen. Terwijl we dat natuurlijk allemaal wel eens denken. Dus ik denk dat de normalisering ook een beetje kwijt is.
Dit is de reden waarom ik met Loes graag samenwerk.
Ja, dat zal ja. Nee, ben gewoon lekker
realistisch, heerlijk. Ja.
En ik denk ook, dus we moeten normaliseren en we moeten ook meer aan preventie doen. We weten best wel dat als we alleen maar suikerrijke dingen zitten te eten, achter een beeldscherm zitten en niet bewegen, dat we daar somber van worden.
Ja,
precies.
En dat merk ik al als ik een dag gewoon, weet ik veel, chagrijnig ben of ongesteld moet worden en ik denk ik mag vandaag een reep chocola. Ja. Dan heb ik morgen toch een beetje buikpijn en dan ben ik morgen toch een beetje bleh.
Dat excuus heb ik overigens iedere dag, hoor, dat ik wel die reep chocola mag.
Elke dag ongesteld eraf, wat zwaar.
Ja, tegenwoordig kan dat, hè. Laten we wel even eerlijk zijn. Ja, ik identificeer mij als iemand die dat kan. Laten we even. Maar er zijn natuurlijk ook echt wel gevallen die. Kijk, een gebroken been zie je.
Ja.
En als je last van je rug hebt, dan loop je scheef en dat zie je ook allemaal. Maar dit is natuurlijk een heel andere tak van sport. Hier hebben mensen toch een. Ik denk dat de drempel heel erg hoog is om bij jou te komen.
Nee, dat wisselt echt onwijs. Er zijn echt mensen.
Of zijn ze ook opgelucht?
Iedereen vindt mij leuk. Dat is niet helemaal waar. Maar stiekem is dat wel een beetje waar, dat ik heel makkelijk altijd contact met mensen maak.
Ja.
En dat iedereen altijd wel. Nee, mag ik dus ook niet zeggen iedereen. Bijna iedereen voelt zich na zo'n eerste gesprek wel opgelucht.
Ja.
Omdat je als POA-GGZ heel erg begint met luisteren en erkennen. Wat naar dat je je zo voelt. In het eerste gesprek ga ik natuurlijk niet zeggen, joh, doe eens even normaal, daar hebben we allemaal last van. Nou, heel soms. Maar ik denk dat als je erkent dat het allemaal veel is, dat het allemaal zwaar is, dat mensen al wel ruimte gaan voelen. Ik mag me dus ook moe voelen. Of ik mag er even geen zin in hebben.
Ja.
Gevleugelde uitspraak, het leven is een 7. Dus dan komen de mensen bij mij en die zeggen, ik vind het eigenlijk geen 10 in het leven. Ik ben niet echt gelukkig. Ja, wat is dan echt geluk? En het is prima om een keer met mij te sparren, maar het is natuurlijk geen psychiatrie.
Nee. Komt dat omdat ze dat op social media gezien hebben? Want daar is het altijd een 10 namelijk.
Ja, ik denk dat dat niet helpt. Ik denk dat dat bijdraagt. Dat is het natuurlijk niet alleen. Ik denk dat je als mens intrinsiek ook altijd streeft naar beter. Naar vooruitgang.
Ja.
En dat we in zijn algemeenheid misschien niet meer helemaal in contact staan met onze waarden.
Of met de realiteit.
Nee, of met de realiteit. Of als ik naar mezelf kijk. Een van mijn waarden is eenvoud. Mm-hmm. Net waren de assistenten, hadden het over kerstjurkjes. En dan voel ik toch, moet ik niet ook een mooi glitterig kerstjurkje? Oh, dan moet ik eigenlijk eerst 5 kilo afvallen.
Het is 12 december. Ik weet niet of je dat gaat redden nog in de komende 2 weken.
5 kilo, hè? 2 weken. Hop. Maar dat zijn dus wel. Ja, lach er maar om. Maar dat is dus wel de druk die we onszelf opleggen.
Ja.
Maar omdat we dus allemaal, denk ik, wel verlangen naar.
Hoe komt dat dan? Waarom leggen we die druk op?
Hoor je dat ook terug van patiënten dan? Want ik hoor social media en ik hoor die druk. Maar hoor je dat van je eigen patiënten ook dat ze zeggen van dat ze dat ook zo ervaren?
Ja, continu. Okay. Continu. Ja, het werk moet altijd leuk zijn. En je moet altijd allemaal 10 vrienden hebben.
Ja,
en
precies.
Toffe feestjes, want iedereen heeft dat. En je moet dus altijd blij zijn als ouder. En je mag eigenlijk niet het bij 1 kind laten, want het hoort om 2,5, eigenlijk tegenwoordig 3 kinderen te hebben.
Oh, dan voldoe ik aan de. Yes.
Ja, 2,3 kind.
Ik heb er zelfs 3,0. 3,0 kinderen heb ik, ja.
Ja. Anders moeten we een handleiding schrijven over hoe het leven hoort te gaan, hè? Wat de minimale eisen zijn.
Ja, maar mag ik even terug
naar het lijden? We moeten ook het lijden weer wat meer gaan verdragen. Het leven is dus niet altijd allemaal leuk. En er gebeuren ook kutdingen.
Ja.
En dat is niet. Weet je, laatst weer een 23-jarige knul twijfels over zijn relatie. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 13 was. Ik denk dat ik dat niet verwerkt heb. Ik ben sowieso allergisch voor het woord verwerkt. Want ik denk dat je echte rouw niet verwerkt. Maar rouw evolueert, dat neem je een leven lang mee. Maar dat hoort er ook bij. Dus ik denk dat we, los van de sociale druk, dat we ook minder zijn gaan verdragen. Omdat dingen maakbaar lijken, maar dat niet zijn.
Daryl en ik hebben een aantal podcasts geleden een uitzending gehad over psychosomatiek. Hè? Mm-hmm. Daryl is een onderwerp. En eigenlijk kwam daarin voor, Daryl, je had er een onderzoek van, dat social media eigenlijk helemaal geen rol speelt in de psyche. He, dat had jij hem uitgelegd, dat had je uitgezocht.
Bij jongeren.
Bij jongeren.
Dus bij hele jonge jongeren. Ja. Dat zij dan niet per se die druk daar ervaren.
Nee.
Dus dat zij niet per se stress ervaren de social media. Maar het kan wel een gevolg zijn dus dat ze daar een bepaald gedrag op inzetten. Dus het kan wel zo zijn van, goh, dit is hoe het hoort eigenlijk. Dit is wat het is. Dus ik ga me zo gedragen, wat dat uiteindelijk stress levert. Maar ze ervaren dus niet de druk van de social media. De grootste wat zij ervaren is prestatiedruk. Dat zij zeggen, ja, het moet beter, het moet hoog opgeleid zijn, het moet
waar
dat.
Waar halen ze dat dan vandaan?
Dat weet ik niet, daar heb ik niet verder onderzoek naar gedaan. Maar dat is een beetje de druk die zij opleggen, omdat ze toch merken dat de maatschappij steeds harder wordt, wat jij net eerder zei.
En harder gaat.
Dus die druk voelen zij heel erg. Ja. En volgens mij had laatst daar RTL ook onderzoek gedaan dit jaar.
Okay.
Naar studenten op hbo en universitair niveau. Van dat zij toch zeggen, ja, maar het moet. Want anders heb ik en een studieschuld en kan ik geen banen krijgen. En daardoor krijgen de studenten al sneller bijvoorbeeld burn-out klachten.
Ja. Ik weet ook niet zeker, ik weet die onderzoeken ook niet hoor. Dat is niet, ik ben niet super goed in mijn onderzoeken.
We hebben zijn eigen ervaring dit.
Ja. Nou, en het is, ik denk ook niet dat als iemand bij mij komt, zegt ik heb zo'n druk vanwege social media, maar dat je in de loop van de gesprekken erachter komt dat er dus allemaal overtuigingen zitten die gevoed worden door social media.
Ja.
Ik kan de innerlijke overtuiging hebben, mijn persoonlijke overtuiging, ik wil als 40-jarige, ik wil niet zo'n moeder worden in een joggingbroek met een dikke reet. Als ik dan zie op social media, dat kan dus ook anders, dan voedt het, denk ik, je eigen onzekerheid of je eigen overtuiging.
Ja.
Dus ik weet niet zeker of het aan de voorkant primair de druk is van de social media. Maar ik denk wel dat het voedt. En ook wel, ik vraag wel eens aan mensen, dus dit 24 uur in een dag, maak de komende weken een taartdiagram, hoe verdeel je die uren? Sommige mensen, die zitten, ik had laatst iemand, die had 17 uur op de mobiel gezeten. Hoe dan? Wanneer slaap je dan?
17 uur.
En dan heb je dus ook nog een keer, eten.
Dus niet in de week, maar dat is gewoon op een dag.
Als een,
En ze werkt daar niet mee.
Ze werkte ook nog.
Nee, maar ze werkt niet met die mobiel, Nee. Dat onderdeel van haar werk is. Oké. Okay.
Nee.
Dat zijn best veel afleveringen met Candy Crush, hè? Ja. Levels. Dat zijn echt wat.
Maar als ik naar mijn eigen, ik haat eigenlijk mijn mobiel. Ik wil stiekem terug naar de Nokia. Maar goed, dat kan ook. Hè, dat vind
postduif.
Ik ook. Ja, postduif. Ik moet een mobiel hebben, omdat ik natuurlijk ook gewoon mee wil doen. Maar ook omdat ik anders niet eens mijn patiëntendossiers kan inloggen. Want je moet die 2-authentificatie-app hebben.
Ja,
wat natuurlijk op zich
klopt.
Heel goed is.
Ja, prima.
Maar ik heb al gemiddeld 2 uur per dag op mijn mobiel. En dan zegt iedereen altijd, tering, Loes, je bent nooit bereikbaar. Dus dan denk ik, hoe werkt dat dan?
Ja.
Dus dan denk ik, het is misschien niet eens dat je de sociale druk voelt. Want je voelt je in eerste instantie ontspannen. Lekker onderuit hangen op de bank. Ik hoef even niks. Ik ga scrollen. Maar je ga je dus wel later naar bed. Je brein is overprikkeld.
Ja.
Dat denk ik dat het meer is. Dus, en daarnaast dat het dus je overtuigingen en zo voedt.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet het antwoord op alles, hè?
Nee, maar ik denk, het moet makkelijk zijn. Het moet ook makkelijk toekomen. Want er is het op zich wel een druk om bepaalde dingen te bereiken. Maar daar moeten we niet al te veel moeite voor doen, heb ik vaak het idee. Moet je een soort van aankomen waaien.
Nou, ik denk ook dat we eigenlijk allemaal moe zijn.
Ik zag gisteren een artikeltje voorbij komen op LinkedIn. Nou, we toch over social media hebben. Wij Nederlanders werken het minste in de hele wereld.
Ja.
Gemiddeld werken wij 29,1 uur per week.
Ja.
En nou hoeft dat natuurlijk niet, maar kijk even naar de Aziatische landen. Daar werken ze gemiddeld 55 uur per week. Bijna dubbele. En in die 29 uur dat wij dus werken per week, hè, dat is zeg maar, laten we even voor te maken zeggen dat een, ik heb niet zo goed de rekening hoor, maar laat dan een kwart zijn van de tijd die je hebt, moet alles zitten. Want dat is het gedeelte waarin je het verdient. Hè, dus het geld dat je daarmee verdient, daarmee kan je op vakantie je auto betalen, je huur, weet ik het wat allemaal, je hypotheek. Maar we willen allemaal meer. Maar we willen niet meer gaan werken.
Nee, eigenlijk denk ik dat gek is. Want als je fulltime werkt, ik heb dezelfde vergaderingen. Ik werk 3 dagen.
Mm-hmm.
Ik heb dezelfde hoeveelheid vergaderingen en trainingen en punten te halen als iemand die fulltime werkt.
Ja, maar dat gaat dus ten koste van jouw patiënten. Want als jij 40 uur zou werken in plaats van. Nee, maar als jij 40 uur zou werken in plaats van die 24. En je hebt dezelfde aantal.
Ik doe het in mijn eigen tijd.
Oh, maar dat hoorde ik je net niet erbij zeggen.
Nee, maar dat is zo. Ik doe dat. Nee, ik zie patiënten. En daarnaast heb ik. Nou, ik had afgelopen dinsdag intervisie. Daar ga ik dan in mijn eigen tijd heen. Want dat valt op mijn vrije dag. Ja. Prima, hè? Nee, dat gaat niet ten koste van mijn patiënten.
Nee, okay,
dat is wel dus ook een persoonlijke grens. Dat is hartstikke lastig, vind ik ook. Dat moeten we ook continu, denk ik, allemaal grenzen bewaken.
Ja. Maar omdat we allemaal maar parttime werken. Ook in de GGZ en ook in de psychosomatiek.
Dus dat zou
en
ook
in de...
natuurlijk een wachtlijst oplossen. Zo allemaal meer beschikbaar zou zijn.
Precies.
Maar wat doe je
en
dan?
En minder oude hoeren.
Zeker.
Meer doen.
Zeggen we tijdens deze podcast.
Nee, maar wat jij zegt is natuurlijk wel waar. Dus jij hebt dan in ieder geval nog de norm dat je zegt van nou, als ik dan een keer een cursus of een intervisie moet doen, dan doe ik dat in mijn eigen tijd. Maar er zijn natuurlijk genoeg die zeggen, ja, oh, wacht even, dat gaan we niet doen. Van die 24 uur dat ik heb, zit ik er bij die vergadering en ik heb die cursus en ik heb die intervisie.
Ja.
En uiteindelijk blijft er dan 12 uur over voor mijn patiënten. En dan hebben ze nog aan het eind van de week het idee dat ze ontzettend veel werk gedaan hebben, hun best hebben gedaan dat ze druk hebben.
En je hebt natuurlijk wel ook een productienorm. Dus je moet als... Nou, zeker in de ik heb lang in de GGZ gewerkt. Daar moest 85% van mijn tijd, en dat werd gewoon bijgehouden, moest face-to-face contact zijn. Dus direct patiëntencontact met een patiënt.
Oké, dus dat geldt voor alle...
Ik weet de norm nu niet.
Nee, maar alle beroepsgroepen die we net genoemd hebben, POG, GGZ, psychologen, psychiaters, rivierduinen, weet ik het allemaal, die hebben allemaal die norm. En of dat dan 85% is of 75%, dan wil ik dan...
Ja, je hebt
die hebben allemaal die norm.
Ja.
Je hebt een productienorm.
Okay. En dat is hier in de huisartsenpraktijk... Daar voel ik die druk trouwens helemaal niet. Maar ik ben rendabel vanaf 9 patiënten per dag. En het is niet zo dat als ik er dan een keer 8 zie... dat ik dan gekort word op mijn salaris. Maar als ik er structureel meer dan 8 zie... dan gaat daar wel een gesprek over plaatsvinden. Want we worden ook betaald, uiteraard, door zorgverzekeraars. En zorgverzekeraars, dat denken jullie vaak ook zo... je wordt betaald voor diagnose-behandelcontract. Dus je moet een diagnose hebben. Dat vind ik trouwens ook.
Ja.
Dat gaat denk ik ook niet goed in de huidige zorg. Pas als je een diagnose stelt, kan je geld gaan vragen aan de zorgverzekeraar. Dus ik was laatst bij een lezing van een cardioloog. Die ook lifestyle en die heel erg reclame maakt. Het oproep tot anders eten. Mm-hmm. Hij zegt van ja, eigenlijk als cardioloog is het voor mij helemaal niet in belang om een patiënt beter te maken. Want dan krijg ik geen geld meer. Want ik word betaald per diagnose. En dat is in de GGZ ook zo. En er was laatst, heb ik daar een onderzoek over... sprak iemand die een onderzoek hier naar deed... vanuit een adviesbureau in de jeugdzorg. Die zei, ja, we merken dat er in de GGZ... heel vaak ook wordt gekozen voor laaghangend fruit. Want je bent allemaal moe. En als je 3 suïcidale patiënten hebt beoordeeld... dan wil je eigenlijk ook wel even een gezin wat best wel lekker loopt... maar nog niet helemaal het los
durft. Daar kan
durft.
Ik wel weer iets bij voorstellen.
En dat kan ik me als mens heel goed voorstellen... maar dat houdt natuurlijk wel de wachtlijsten ook intact.
Ja.
Ja.
Dus we hebben een heel gekke prikkel. We moeten onze mensen eigenlijk ziek houden. En nou ja, goed, ik ben dus enorm fan van positieve gezondheid en op eigen benen gaan staan. Ja. Wat is je eigen invloed? Dat is denk ik ook een groot deel van het werk wat ik doe. En volgens mij jij ook, Daryl. Wat ga je zelf anders doen? Alles hangt met elkaar samen. Het is natuurlijk niet alleen maar social media of te weinig slapen of anders. Het is allemaal, je bent... één geheel. Dus ik denk dat het ook in mijn vak heel belangrijk is om te kijken wat kan je zelf doen op alle levensgebieden.
Totale mensprincipe.
Denk ik wel.
Ja.
En ik vind het heel jammer dat als je bij een psychiater komt, je wel een antidepressiva krijgt, maar er niet wordt gezegd, ga eens wat minder suiker eten. Of ga eens, weet ik veel, ga eens 3 maanden lang proberen, hoe is het als ik om 7 uur opsta en eerst 20 minuten ga wandelen?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja.
Want we willen ook allemaal een quick fix.
Dat het moet morgen opgelost zijn.
Dat is echt. Ik had gisteren nog een nieuwe dame, een nieuwe patiënt met een burn-out. En zij zei, ik moet volgende week eigenlijk wel weer de kerstlunch draaien. En toen zei ik, nou, dan is dit nu een slecht nieuwsgesprek. Want dit gaat je maanden duren. Dit is namelijk niet in 1 week ontstaan. En ik heb geen toverstok. Helaas heeft niemand dat. Dit duurt een paar maanden.
Maar waarom zeg je dan niet tegen die meid, joh, dat moet je doen? Lekker doen. Is goed voor
je. Het mag. Nee, omdat ik denk...
Maar jij praat er natuurlijk mee. Nu hoor ik jou zeggen, nou ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Moet je niet doen. Ja, oh, wacht even.
Moet je niet doen? Nee, dit is zo. Iemand die wil keihard werken. Die zit toch niet voor niks bij mij in de shit. Die had 1 jaar geleden op de rem moeten gaan staan. Die heeft de kies op elkaar gezet, harder gaan werken.
Kan straks na de kerstlust doen, dat of niet?
Nou, ik denk dat dat niet goed is voor haar.
Nee?
Nee. Nee, omdat ik denk dat je
Ik ben soms ook wel proberen een beetje in de discussie. Ja, precies. Probeer ook een discussie te hebben. Van, we praten elkaar ook aan dat we dingen hebben. En dat we daardoor ons meer zielig gaan voelen. En denken, nou ja, ik hoef niet te werken van de mevrouw waar ik net geweest ben. Lekker.
Nou, dat vind ik in haar geval ook echt. Okay. Je moet normaliseren. Dus soms moet je tegen iemand zeggen, je hebt allemaal wel eens een klote dag. Kom op, ja, kies op elkaar, niet janken. Maar soms moet je ook tegen iemand zeggen, wat naar dat je zo voelt, neem even de tijd om te ademen. Want ik heb liever dat iemand langzaam en zeker weer terugkeert, dan dat ze volgende week de kerstkunst draait en daarna op de eerste hulp van de GGZ zit, omdat ze denkt, ik kan dus helemaal niks, ik spring maar voor een trein.
Ja.
Weet je, en dat is natuurlijk een enorm hellend vlak.
Zeker.
En dat moet je voelen, denk ik. Daar heb ik geen meetinstrument voor. Dat is intuïtie.
Ja. Dat geloof ik.
Ja. Ik heb nu een vrouw onder behandeling. Zij doet echt al jaren doet ze dubbeltaken. Dus dan ze rent alleen maar. Ze maakt 60 uur in de week. Ze is gescheiden. Vervelende situatie achter de rug, et cetera. 2 kids. En zij doet alles. Ze wil zoveel mogelijk. Ze heeft een mindset, is van, ik ga zoveel mogelijk uithalen in de 24 uur.
Ja.
Dus weinig slapen, maar veel doen om te zorgen dat ze productief is. Dat ze die 60 uur kan halen. En daardoor is lichaam klachten. Mm-hmm. Lichaam zat onder spanning. Ik heb hem uitgelegd. Het heeft haar wel wat aan het denken gezet. Toen kwam ze gisteren bij mij. En zij zegt tegen mij van, ik heb vorige week een auto-ongeluk gehad. Ze zegt, wat heftig. Nou, ze liet foto's zien, hele voorkant ingedeukt. Ze zegt, was mijn schuld. Want ik had 2 kinderen in de auto en ik deed met mijn cuppie. En ik zag en dat was regenachtig. En ze zegt, het gaat jaren goed en ik snap het niet. Het gaat jaren goed, ik doe het al jaren zo.
Ja.
En ze zegt, joh, ik kon de rem wat ik wil, maar ik klap erop.
Ja.
En ze zegt, ik was op dat moment ook bezig met mijn dochtertje, want ze wou iets hebben. Ze zat naast me en ik draai me om en toen zei ze tegen mij, zei ze, het was mijn besef is van dat het allemaal te veel is voor mij.
Dat had ze nodig.
Nou ja, zo kan je niet noemen, want dit was wel heel heftig, want haar lichaam zit dan nog steeds onder die stress. Maar ze had gisteren echt, ik zei helemaal niks. Ik stelde helemaal geen vraag. En zij kon zelf met een zelfreflectie van,
prachtig toch?
Ja, dat is mooi.
Dit moet anders.
En hoe dan nu verder?
Ja.
En daar kom jij maar misschien in beeld of soms dus ik.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Ergens moet je soms soms komen de bezorgde ouders, want er moet nu iets gebeuren, want mijn kind loopt. Nee, en dan soms moet het eerst erger worden. Soms moet je eerst kaart op je bek gaan of een auto-ongeluk krijgen, voordat je inziet, wat ben ik nou aan het doen?
Ja.
En dan kunnen wij hulpverleners onwijs hard trekken en zeggen, maar zo werkt het denk ik ook niet. Dus ik vind het heel sneu voor die dame.
Ja,
is iedereen
ongedeerd.
En alleen
dat
materiaal.
Dat zei ik ook al.
Ja, dat is dan maar niet anders.
En dan is dit misschien een week op kul. Maar misschien denkt zij vorige week, ach, ik was gewoon een beetje moe, ik ga weer door. Er moet er nog iets gebeuren, hopelijk niet, waardoor ze pas in beweging gaat komen. En dat is ook oké. Ik teken altijd, eigenlijk bijna altijd al in het eerste gesprek, teken ik, dat noem ik een emotiethermometer. En 0 is dat je super lekker in je vel zit. En 10 is het tegenovergestelde. En bij 9,5...
Oh, wat grappig dat je dat. Meestal is 0 slecht en 10 goed.
Ja, maar ik teken hem als een trap. Dus dat klopt. Dat creëert ook wel verwarring bij mensen. Ja. 0 is oké. 10 is niet meer oké.
Nee.
En dan grap ik altijd een beetje, bij 9,5 ben je ontrekeningsvatbaar. En niet dat je dus geestelijk gestoord bent, maar dat is een moment dat je wel gedachten, gedrag of gevoelens hebt die je normaal niet hebt.
Ja.
En als ik kortdurend ontrekeningsvatbaar ben ik super onredelijk. Dan schreeuw ik tegen mijn man. Ook al ligt het helemaal niet aan hem, hij krijgt een grote bek. Als het langere tijd duurt, word ik wat somber. Nou, sommige mensen grijpen naar de fles, stoppen met slapen, gaan piekeren. Overigens is bijvoorbeeld verliefd zijn ook een hele intense emotie. Toen ik verliefd werd, fietste ik 5 kwartier om 10 minuten bij mijn liefde kunnen zijn. Weet je dat? Nou, ik ben 25 jaar verder, dat doe ik niet meer. Sorry, Frank.
En je man heet?
Frank.
Oh, oké. Okay.
En dan teken ik altijd, het is dus een trap. Als ik een 0 ben en mijn kind gooit een glas melk over tafel, dan stijg ik naar 1 of zo en dan heb ik 5 minuten hersteltijd. Niks aan de hand, ga niet. Ik zeg natuurlijk, hey jongens, want het is natuurlijk de 100ste keer. Als ik in die 5 minuten, terwijl de melk nog van tafel drupt, mijn vader belt, Loes, ik ben mama kwijt, mijn moeder heeft Alzheimer, dan stijg ik hoger. En ook al vinden we daarna een uur en is er niets aan de hand, dan heb ik misschien wel een week hersteltijd.
Ja.
Als ik ongesteld word, nog een stapje. Ja. Dat zijn kleine dagelijkse dingen. Als je natuurlijk een onverwachts overlijden hebt, of onverwachts, hè, waar we het net over hadden, er overlijdt iemand en je wist het, maar je bent diep geraakt, dan schiet je misschien wel van die 0 gelijk naar een 10. Ja. En dan heb je, en dan betekent het niet dat je daar heel lang blijft, dan ben je misschien over 2 dagen alweer gezakt naar een 8, maar van die 8 naar een 0 of naar een 2 duurt dan misschien wel een jaar. Omdat je ook heel erg bewust bent, wat wil ik eigenlijk met mijn leven als zoiets zomaar kan gebeuren. Ik kan nooit bepalen wat voor iemand een stijger of een daler, hè, een herstelmoment is. Maar dat is dus eigenlijk het eerste gesprek wat ik heb. Waar zit jij op die emotiethermometer?
Ja.
En als jij dan dus al heel lang die golfbeweging rond die 9,5 hebt, hè, de 9,5 is de onttrekkingsvatbaarheidsdrempel, dan denk je, als dat het nieuwe normaal is, dan denk jij bij een 9, het gaat allemaal best, maar dan gaat het glas melk over tafel, dan ga je weer staan schreeuwen, en dan ben je die slechte moeder, en dan voel je een kutwijf, en dan is dat je eigen gedachte eigenlijk alweer een stijger. Dus het is niet aan mij om te bepalen waar op de emotiethermometer je zit, of wat voor jou een stijger of een daler is, maar ik denk wel dat je daarvan bewust moet zijn.
Ja.
En als ik dan zo'n dame heb waarvan ik dus heb gezegd, ga nou niet die kerstlunch draaien, dan zeg ik dat omdat in het gesprek duidelijk wordt dat zij al een jaar, misschien wel langer, rond die 9,5. En dan kan je volgende week die kerstlunch, maar dan herstel je niet.
Laat je een bord met kerstkransjes vallen en dan is het helemaal einde natuurlijk.
Of je gooit een hete kop thee over iemand met dementie en dan ben je natuurlijk echt de sjaak.
Ja.
Weet je, dus het is, maar dat is niet aan mij. Ik denk dat je als BOH GGZ vooral heel veel probeert inzicht te geven, mee probeert te denken, spiegelt. Wat is oké voor jou en hoe ga jij herstellen? En soms is dat gesprekken met mij. Soms moet er echt een diepere psychiatrische therapie in. Soms moet je naar Daryl, die heel veel fantastische dingen over je lijf kan leren. En denk ik heel veel inzicht kan geven over hoe je lijf en mind samenwerkt.
Ja.
Kan van alles zijn. Of naar een diëtiste die met jou gaat denken. Hoe ga
Met wie werk je eigenlijk allemaal samen? Is dat de hele eerste lijn? Of misschien zelfs al tweede lijn ook, dat weet ik niet.
Zeker de hele eerste lijn.
Ja.
Dus fysiotherapeut. Ik loop ook wel eens langs de apotheker. Want ik ben geen arts, dus ik ga niet over de medicatie. Maar ik denk daarin wel vaak mee. Of ik signaleer. Iemand blijft maar herhaalrecepten aanvragen van slaappillen. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dus ook naar slaapoefentherapeut verwijs ik graag.
Ja.
Of recent ook wel. Ik denk dat dat namelijk heel mooi aanvullend ook is naar osteopathie. Mm-hmm. Dus dat je met zachte bewegingen, of dat is niet mijn vak, ik begrijp dat niet zo goed, maar ik zie er wel hele mooie, ik begrijp het wel een beetje.
Als de resultaten er maar zijn, toch? Ja, precies, daar gaat het om.
En natuurlijk ook met de tweede lijn, maar dat is dan, de tweede lijn is of een consult, dus dat ik een consultvraag stel, of dat ik een overdracht doe.
Ja.
Maar het is niet, ik kan niet een patiënt bij mij houden en dan aan een psychiater vragen, wil jij even een pil voorschrijven?
Nee.
Of even 3 keer EMDR doen? Op het moment dat er echt GGZ nodig is, dan verwijs ik door. En op het moment dat ze overgenomen worden, laat ik los. Dus met iedereen kan ik eigenlijk samenwerken. Thuiszorg,
is het,
Tom in de buurt, dat is het sociaal team. Die doen ook geweldige dingen. Soms ook met Veilig Thuis. En dan niet, hè, wat mensen altijd denken, Veilig Thuis, mijn kind wordt afgepakt. Nee, hoe gaan we zorgen dat je het goed hebt thuis met elkaar? Ja. Kan van alles zijn.
En ben jij, val jij in het... we hebben een beller. Val jij in het ziekenfondspakket, om hem even zo te verantwoorden?
Ja, als BOH GGZ val je onder de huisarts.
Heb je eigen risico bij jou? Of,
alles is gratis.
Alles is gratis.
Ja, ook geen eigen risico.
Nee, dus die drempel is laag.
Heel laag.
Ook geen eigen risico.
Nul eigen risico. Want de huisartsenzorg valt niet onder eigen risico.
Ja, precies. Ja.
En ik val echt onder de huisarts. Dus je kan bij mij komen op het moment dat ik ook maar... Elke verwijzing naar basis GGZ of GGZ, dan gaat eerst je eigen risico daaraan. Maar bij mij betaal je niks.
Nee,
dat is wel fijn.
Dat
fijn
is super te weten. Ja. En het is dus, je hoeft ook niet per se 5 of 8 gesprekken. Je kan ook een keer komen en dan denk ik met je mee, wat heb je nodig? En soms is 1 keer genoeg.
Ja.
En soms is 8 keer niet genoeg. En wat doen we dan?
Maar ik krijg wel het idee uit dit gesprek dat jij een enorm belangrijke functie hebt in die hele schakel.
Dankjewel.
Omdat jij al heel breed en heel direct mensen kunt helpen al. En dat vind ik wel een eye-opener, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
dat vind ik
ook
wel heel knap.
Ja. Nou ja, soms zeg ik wel eens, ik ben een soort spin in het web.
Ja.
Want als ik het niet weet, dan kan ik wel meedenken, wie weet het dan wel.
Precies.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is een van de belangrijkste functies, denk ik.
Ja. Nee, en naar mensen luisteren, dat je gehoord voelt en dat je is met een... Ik zeg soms helemaal niks bijzonders, dat zou Dat zegt de partner misschien ook wel. Maar omdat je een buitenstaander van relatief
veel
bent...
Ja, dan neemt ze altijd eerder aan.
Neemt ze altijd eerder aan.
Ja, ja. Hou je wel eens partners bij het gesprek?
Zeker.
Als ze dat willen in ieder geval. Want dat mag natuurlijk niet. Dat moet natuurlijk toestemming voor geven, denk ik.
Ja, nee, de patiënt is in charge. Dus ik zeg altijd, je mag meenemen wie je wilt. Ik hoef dat ook niet van tevoren te weten. Het is niet handig als we 15 of 30 minuten hebben en je komt met je partner. Dan heb ik liever dat je het aangeeft.
Dat je even zegt, dan kunnen we een dubbele... Ja, precies.
En het hoeft ook niet per se een partner te zijn. Het mag ook een vriend of vriendin zijn of een kind. Ja, dat mag. En ik ben geen systeemtherapeut. Je systeem is ik in het midden en wie staat er omheen. Dus op mijn werk heb ik ook een systeem. Dat is de huisarts en de assistenten, ja, waar je het natuurlijk allemaal samen mee doet. Ik denk dat je heel systemisch ook moet kijken. En het ligt niet per se aan die lul van een partner die je momenteel zo ervaart.
Sorry, Frank.
Nee hoor, liefje.
Ik fiets wel eventjes vijf kwartier.
Als je het wil, Frank, fiets ik vijf kwartier voor jou. Ja. Soms kan je ervaren dat het aan je partner ligt, maar die partner kan je niet veranderen. Je kan alleen maar zelf kijken, wat kan ik anders doen waardoor ik met wat er speelt om kan gaan. Maar dan kan het wel heel helpend zijn als die partner een keertje meekomt. En niet dus om hem te veranderen of haar.
Nee. Vanaf welke leeftijd doe je...
0.
Oké. En vanaf welke leeftijd mogen cliënten zelf bepalen of ze iemand meenemen of niet?
Altijd, wat mij betreft. Maar officieel, volgens mij vanaf je 16e... Dus tot 16 heb je als ouder recht om erbij te zijn. Ik vraag altijd aan de puber, wat is goed voor jou?
Ja, precies. Ja.
En dan grap ik ook wel eens, want als jij dat nodig hebt, zetten we mama even op de gang. Nou ja, en dan kan zo'n moeder bijna geen nee meer zeggen. Maar dan denk ik dat, dan ontstaat er ook een bepaalde ontspanning bij zo'n kind.
Maar merk je veel helikoptermoeders die het dan, en vaders, die het dan vervelend vinden dat hun kind alleen bij jou zit, terwijl ze er eigenlijk...
Heel zelden.
Serieus? Ja?
Ja, omdat...
Ze willen overal zich mee bemoeien namelijk.
Ja, dat willen ze ook wel, maar ze willen primair natuurlijk dat het goed gaat met hun kind. Dus als een hulpverlener dan denkt, eerst moet je even kennis maken. Ik moet even voelen dat ik oké ben en geen bedreiging. Maar als je dan, en dat is natuurlijk binnen een paar seconden denk ik, minuten weet je wat...
Met jouw ontwapenende... Ja.
Maar dan, nee, dan vinden ze het, als dat in het belang is van hun kind, dan vinden ze dat oké. En er zijn ook geen geheimen, maar soms kan je wel iets vrijer praten. Dus
zeker,
als een ouder dan heel erg daarbovenop gaat zitten, dan gaan er bij mij wel wat vlaggetjes omhoog. Wat gebeurt hier dan?
Ja, precies.
En ik zeg net 0 tot 100. Een baby komt natuurlijk nooit bij mij in zijn eentje. Maar soms is
iemand
dus...
van 100 ook niet.
Soms wel. We hadden het net over onze prachtige...
Ja, dat is waar. Maar die is nog geen 100.
Nee, dat is nog geen 100.
Maar goed, ik snap wat je bedoelt.
Wel. Nee, en 0 is omdat er soms dus postpartum depressies ontstaan.
Ja.
En dan is de moeder zit slecht in haar vel, maar dan werk je eigenlijk ook preventief voor het kind. Want je weet dat als depressie en zo, alles werkt ook door op het kind. Dus dan komt eigenlijk de moeder, maar daarom zeg ik 0. Het is soms wel eens dat een kindje van 2 of 4 heel veel angsten heeft. En dan, ik ben geen kinderpsycholoog, maar dan kan je wel een keertje kletsen met zo'n kind. Of
is alleen maar aanhoren, maken, kijken. Ja,
aanhoren. En dan is een ouder natuurlijk wel bij. En dan vraag je ook wat aan die ouder. En als ik dan verwijs ik veel sneller door. Omdat ik mezelf onzeker voel. Bij jonge kinderen. Ik vind het heel kwetsbaar. Het is gewoon niet mijn vakgebied.
Nee.
Maar iedereen is welkom. Altijd.
Hey, we naderen de 40 minuten. En dat is altijd zo'n moment dat we denken, nou, leuk. Is er nog een kernboodschap die jij zou willen meegeven? Wat zou je nou iedereen willen meegeven als afsluiting?
Wat kenmerkt jou, Loes? Wie ben jij als POH GGZ?
Komt hij als laatste vraag met zo'n diepe? Het is er ook. Waar begint hij daar nou niet mee, hè?
Wat mijn kenmerkt, denk ik, is dat ik met liefdevolle aandacht bij je wil zijn. Dus ik wil proberen echt je te zien en echt te luisteren en echt mee te kijken. Hoe kan ik jou zelf weer in regie zetten? En dat is ook gelijk de tip die ik dan wil meegeven. Mm-hmm. We horen heel vaak, de wereld is veel te individualistisch. Nou, daar kunnen we van alles van vinden. Maar wat ik vaak ook wel denk, ik moet goed voor mezelf zorgen. Wil ik goed voor een ander kunnen zorgen? En als dat betekent dat ik een keertje niet naar mijn moeder met Alzheimer toe ga, omdat als ik dat wel doe, ik mijn mannen afsnauw, mijn zonen en mijn man, dan moet ik dus kiezen voor mij. Met respect natuurlijk voor alles en iedereen.
Ja.
Dat zou...
En die afweging mag je zelf maken, toch?
En dat is dus ook als ik een heel heftig gesprek heb gehad en er komt nu een nieuwe patiënt, dan kies ik er soms voor om toch eventjes naar het toilet te gaan of soms zelfs 3 minuten in mijn boek te gaan lezen. Om even te verademen, zodat ik daarna met liefdevolle aandacht weer volledig mijn patiënt kan zijn.
Ja.
En ik denk dat we allemaal af en toe adem moeten halen en voelen wat heb ik nou nodig. Zonder dus een ander daarin te beschadigen of tekort te doen.
Ja.
Ja, mooi gezegd.
Zeker. Dankjewel. Nou, het belletje gaat, Daryl. Dus dat betekent dat wij aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Dankjewel, Loes. Ik vond het echt super interessant. En ik heb er een hoop van geleerd. En ik hoop ook de mensen die ernaar luisteren. En ik hoop voornamelijk dat je mee hebt gegeven dat die... En dat proef ik ook wel door. Maar die drempel is helemaal niet zo hoog. En als je ergens... maak er nou... Ik wil de wachtlijst natuurlijk niet nog langer maken. Maar...
Nee, maar bij twijfel kom.
Precies, dat is wat ik nog even wilde zeggen.
Bij twijfel kom. En als we dan na één keer denken... nee, dit is niet de juiste, dan is dat ook oké.
Okay. Precies. Ja.
Maar laat het niet oplopen. Want als je over die 9,5 valt, dan ben je denk ik te laat.
Juist.
En dat kan je alleen zelf voorkomen. En daarin mag je altijd even komen bomen. Kan ik je helpen?
Hartstikke goed, Loes. Dankjewel voor je bijdrage, Daryl. Dit is de laatste podcast van 2024.
Ja, zeker.
Het jaar is weer voorbij gevlogen.
Een hele mooie emotionele boodschap sluiten we het af, hè?
Nou, hè?
Toch?
Dankjewel.
Ja, nee, maar
ik vind het wel een hele mooie om het jaar ermee te eindigen.
Ja, dat vind ik ook. Jij ook weer bedankt voor dit jaar.
Ja, jij ook.
We gaan volgend jaar weer lekker verder natuurlijk.
Volgend jaar nieuwe onderwerpen.
In ieder geval, voor iedereen fijne feestdagen. Gelukkig en gezond. Ook mentaal gezond.
Zeker.
2025. En we spreken elkaar volgend jaar weer.
Nou, tot volgend
Dankjewel.
Jaar.
Bedankt. Tot volgend jaar.